Dit is Exact.
De presentator is John Brosens.
Goedenavond luisteraars in Barendrecht en verre omstreken. Het is weer de vierde donderdag van de maand en dat betekent dat wij weer naar Panorama Literama gaan. Nummer 62 inmiddels en vanavond is mijn gast Arie Mudde, oud-politieman, oud-rechercheur moet ik zeggen en collega-auteur. Welkom Arie.
Ja, dankjewel. Dankjewel.
Ik las een tijd geleden een artikel in het Algemeen Dagblad van Kok Reineveel. En toen dacht ik al, stond als kop boven, oud-rechercheur schrijft ene na de andere roman. En toen dacht ik in eerste instantie, hé, een concurrent. Maar ja, ik ben natuurlijk geen ex-politieman. Ik schrijf vanuit een hele andere hoek. Jij wel. En je hebt natuurlijk vanuit je werk een enorme voorraad verhalen bij de hand. Heb je altijd al willen schrijven?
Nou, nee, eigenlijk is het schrijven gekomen nadat ik met pensioen ben gegaan. Maar column schrijven en uiteraard in je politieloopbaan de processen verbaal schrijven. Alleen dat is een beetje anders, omdat je de ambtelijke taal in de processen verbaal moet je in een roman mijden. Hm. Anders is het onleesbaar. Maar na mijn pensioen ben ik gaan schrijven en het is prachtig om te doen. Het is een hobby en het is een prachtige hobby.
En heb je dan een soort natuurlijk talent om lezers te boeien met wat je schrijft? Of heb je daar toch een of andere vorming voor gevolgd?
Nee, ik heb er geen vorming voor gevolgd. Het is puur een hobby. Maar na 40 jaar of haast 40 jaar politie in diverse afdelingen, ja, heb je een enorme ervaring en een enorme bulk aan dingen die je meegemaakt hebt.
Ja.
Geuren, kleuren, smaken, positieve dingen, negatieve dingen. Ja. Waar je enorm uit kan putten natuurlijk als je wil schrijven.
Ja, en je kan natuurlijk kiezen waarvan je denkt, nou dat is echt iets wat ik aan mijn publiek wil laten meebeleven. En je kan ook denken van, ja, nou dit is eigenlijk een beetje te veel van het goede, te heftig of te erg.
Ja, ja. Nou ja, eigenlijk is het ook begonnen doordat ik, als ik zelf boeken lees, dan zie je soms in trailers en in andere boeken dat er op elke pagina een moord gepleegd wordt. Dat is heel onrealistisch. Ik probeer in mijn boeken de realiteit neer te zetten. De boeken, of eigenlijk een verhaal wat gebeurd zou kunnen zijn.
Ja.
Daar gebruik ik mijn ervaring voor als politieman, maar ook een stukje fictie. Dus de feiten en fictie door elkaar eigenlijk.
Ja, laten we eens beginnen bij het startpunt van jouw carrière als politieman. Je hebt de politieschool gedaan en ja. Heb je vanaf het begin in Rotterdam gewerkt?
Ja, ja, altijd in Rotterdam. Ik ben in Rotterdam in hart en nieren, ja. Onder het Feyenoordstadion geboren. En dat heeft voor- en nadelen natuurlijk. Maar ik heb altijd in Rotterdam gewerkt en ik ben in het blauwe pak begonnen uiteraard, maar heel kort. Daar heb ik 3 jaar in gewerkt en toen ben ik naar de recherche gegaan. Ik weet nog dat ik in de laatste maanden van het blauwe pakwerk zat ik bij de Duitse consul in huis. Toen was in de tijd van de Rote Armee-fractie. Mm-hmm. En zaten we met zandzakken en karabijn in de woning van die man. En dat was zo'n saaie tijd. Toen heb ik gevraagd of ik naar de recherche kon. En dat kon. En toen ben ik begonnen bij de jeugd- en zedenpolitie. Daar heb ik 8 of 9 jaar gewerkt. Toen bij elke bevordering moet je weg bij de politie. Toen ben ik als rechercheur naar de haven gegaan, de Rotterdamse haven. En van de Rotterdamse haven ben ik bevorderd en weer naar het bureau techniek gegaan. En bureau techniek is het heimelijk plaatsen van camera's binnen en bakens onder auto's en al die dingen. En de laatste jaren heb ik ontslag genomen bij Rotterdam en ben ik naar de Nationale Recherche gegaan. Daar heb ik nog mijn laatste jaren voor mijn pensioen doorgebracht.
En dat was soortgelijk werk. Dat was ook recherchewerk, ja, maar dat allemaal was niet meer met camera's en met volgdingetjes.
Nee.
Dat was narcotica.
Ja.
Ja.
Nou, het begon bij de jeugd- en zedenpolitie. Daar heb je de knapen van 18, 19 jaar. En die dealde ook al aardig in de verdovende middelen. En in de haven had je ook constant te maken met de heroïne en de cocaïne die aangevoerd werd.
Ja,
ja, en dus eigenlijk door je hele loopbaan ben ik in de verdovende middelen verzeild geraakt. Ja. En dat betekent ook dat je ontzettend veel naar het buitenland ging. Daar maakte ik reisverslagen van. En ook die reisverslagen zijn weer een basis voor het schrijven van je boeken natuurlijk.
Ja. Ja. Wat is er nou waar van die verhalen dat iedereen kent wel het verhaal dat in een kroeg iets te koop wordt aangeboden wat dan bij wijze van spreken van een vrachtauto is gevallen in de haven. Maar die verdovende middelen die worden meestal ergens in verstopt.
Ja.
En jij hebt dan gewerkt in een tijd dat dat allemaal wat grootschaliger werkt.
Ja, ja.
Hoe kwam dat dan binnen in kratten waar ook bananen in zaten?
Ja,
of zo?
Onder andere meloenen, bananen. En met name dan de goederen die onderhevig waren aan bederf. Die moeten vlug overal door natuurlijk. Hè? Anders bederven ze. Dus dat waren wel aantrekkelijke containers om daar de verdovende middelen in te vervoeren.
Die hadden dan een dubbele bodem of zo?
Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja, ja. Of op allerlei manieren werd er gesmokkeld natuurlijk.
Ja. Ja. Wanneer begon nou bij jou die combinatie van... Je zegt al, ik ben begonnen met schrijven toen ik met pensioen was.
Ja.
Maar je zal ongetwijfeld daarvoor toch ook al iets op papier hebben gezet.
Ja, ja, nou, ik zei al, de processen verbaal zijn soms heel uitgebreid. Hè? Ja. Misschien tientallen, soms honderden pagina's. Dus dat is eigenlijk het begin van het schrijven. Alleen dat is voor een leek onleesbaar. Maar ook reisverslagen die ik schreef en columns in politiebladen.
Ja, ik heb wel eens gelezen van een commissaris voor onder wie jij misschien ook gewerkt hebt, Jan Blauw.
Ja,
die publiceerde ook spannende politieverhalen. Daar heb ik er een paar van gelezen, maar ik kon niet loskomen van het gevoel dat ik eigenlijk steeds ook een procesverbaal zat te lezen. Ik denk van, waarom schreef die man nou niet een beetje smeuiger? Dan bereik je het grote publiek.
Dat zei ik net al, als je een boek wil schrijven wat leesbaar is, moet je feiten en fictie door elkaar schrijven eigenlijk. Als je naar het echte politiewerk kijkt, is het soms ontzettend saai. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het observeren. Dagenlang sta je voor de deur ergens. Doodsaai, maar dat is in je boek 2 regels, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus je moet dat combineren met de feiten en fictie. En als je echt de feiten op papier zet, dan is soms het politiewerk heel saai.
Heb jij ook verhalen van Jan Blauw gelezen?
Ja, ja, ik heb onder Jan gewerkt, ja.
Ja.
Ja, ja. Ja.
Wat vond je dan van zijn stijl?
Ja, het is echt een politiestijl natuurlijk.
Ja.
En Jan schreef ook geen fictie. Nee. Dat is gewoon, het zijn allemaal feiten en dat is soms heel saai.
Nee, het was geen voorbeeld voor jou.
Nee, zeker niet. Nee. Misschien een klein gedeelte, maar niet. Ja. Want ik wil wel in mijn boeken een verhaal schrijven wat echt gebeurd kan zijn. Dus de procedures en zo die gevolgd moeten worden, ja, die omschrijf ik ook in mijn boek.
Ja. En dat is dat moet ook correct zijn.
Ja, dat moet correct zijn. Vind ik wel, ja. Ja. Ja.
Dossier gesloten, Arie, is jouw debuut. En als ik het nou goed heb begrepen, dan zitten daar ook autobiografische elementen in.
Ja, Dossier gesloten is mijn eerste boek. En dat is eigenlijk een boek vol met herinneringen en zaken die ik in mijn loopbaan heb meegemaakt. Dus dat is... Een boek, een autobiografie eigenlijk.
Ja, ja. En je hebt dat op een gegeven ogenblik helemaal op papier gezet.
Ja.
En dan komt natuurlijk het moment dat je denkt, ik wil het ook in de winkel hebben. Ik wil het ook uitgegeven hebben.
Ja.
Dan ben je op zoek gegaan naar een uitgever. Hoe is dat proces gegaan? Was dat makkelijk?
Nou ja, makkelijk. Naar een reguliere uitgever is altijd hartstikke moeilijk natuurlijk. Ten eerste om er binnen te komen.
Ja.
En mijn filosofie is eigenlijk, ik vind schrijven hartstikke leuk. Ik wil het blijven doen. Maar ik ga er niet zo gek veel geld aan uitgeven. Mm. En ik ben ook geen verkoper. Mm. Dus ik heb een uitgeverij gezocht die het boek uitgeeft. Wat niet zoveel kost mij als auteur. Maar dan moet ik ook alles zelf doen. En de uitgeverij ben ik bij Bookscout terechtgekomen. En die heeft het boek uitgegeven. En ja, dat is hartstikke leuk.
Ja, ja. En hoe promoot je dat boek dan? Ik bedoel, op een gegeven moment dan is je kennissenkring voorzien.
Ja.
Je familie is die hebben het boek allemaal willen kopen en willen lezen. En dan wil je eigenlijk toch nog wel een stap verder.
Maar je hebt een enorme achterban aan collega's natuurlijk. Die de verhalen willen lezen.
Ja.
En dat zijn er enorm veel collega's en ex-collega's. En daar, ja, daar raak je nog wel eens moe aan kwijt.
En dan zorg je dan dat je een interviewtje krijgt in een politievakblad of zo?
Inderdaad, politievakblad, maar ook een krant, radio. Bij mijn vorige boek heb ik 2 uur bij Radio Rijnmond gezeten. En zo probeer je toch wat reclame te maken voor je boek.
Ja, en Radio Rijnmond is natuurlijk per definitie zeer geïnteresseerd in Rotterdamse onderwerpen.
Ja, zeker.
En dat dossier gesloten, ging dat ook voornamelijk over Rotterdamse toestanden?
Ja, Rotterdamse zaken voornamelijk, ja. Mijn tweede boek, dat is De Vergissing geworden. En dat gaat over mijn laatste 3 jaar eigenlijk. In mijn laatste 3 jaar heb ik gewerkt in Zuid-Amerika, met name in Suriname. Aan een grote verdovende middelenzaak. En dat is de basis voor dat boek geworden. Dat is een realistisch verhaal. Met gevreerde namen. Dus andere namen. Sommige situaties die authentiek zijn. Plaatsen die authentiek zijn. Maar uiteraard de namen niet.
Nee. Maar de intimi die weten wel over wie het gaat.
Ongetwijfeld. Ja. Ongetwijfeld, ja. Ja.
Krijg je daar ook reacties op van mensen die het verhaal kennen?
Ik heb daar met name dat tweede boek heel veel reacties op gekregen. Ja. Dus, en dat is ook hartstikke leuk. Je krijgt reacties van collega's en ex-collega's. Ja, het is hartstikke leuk om erover te praten natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja. Je bent schrijver. Betekent dat ook dat je een gretige lezer bent zelf van dit soort boeken?
Ja. Zeker. En daarom zei ik net ook al, als ik boeken lees, met name de thrillers, dan zie ik soms, komen soms situaties verzeild in dat boek, wat heel onherkenbaar is en onmogelijk eigenlijk.
Ja, maar jij bent als ex-politieman natuurlijk in een situatie waarin je kunt zeggen, ik kan hier wel een oordeel over over verder. Juist, dit is niet realistisch.
Nee. Ja, dat is ook de reden dat ik de boeken mee ga schrijven. Hè? Feiten en fictie door elkaar.
Ja.
Maar wel op een hele op een dusdanige manier dat het gebeurd zou kunnen zijn.
Ja. Als je als thriller-auteur bij een uitgeverij zit, dan heb je meestal wel een redacteur toegevoegd gekregen.
Ja.
En die zit je dan ook achter je vodden dat er inderdaad dingen moeten gebeuren met een zekere regelmaat. Het moet natuurlijk wel spannend zijn.
Ja.
Maar in dat verhaal moeten ook momenten zijn van ontspanning. Want een verhaal wat alleen maar spannend is, de zogenaamde page turners, daar zit toch steeds een moment in dat je als lezer denkt van, eventjes een rustig moment.
Ja.
Maar dat zijn technieken waar jij je dus helemaal niet druk over maakt.
Nou, een klein beetje, want ik zeg al, De Vergissing, het tweede boek, dat speelt zich af van Suriname, daar ben ik geweest. Dus je kan enorm veel van Suriname, de gewoonte, de kleuren, de geuren, alles kan je in het boek, kan je bij dat verhaal betrekken, zeg maar.
Ja.
Met derde boek, De Borneo-affaire, speelt zich af in Indonesië. Daar heb ik ook zaken gedraaid. En mijn vierde boek, Diep Goud, dat speelt zich af in Australië. En na mijn pensionering ben ik met mijn vrouw haast een jaar in Australië geweest.
Nou,
dus je kan in al die boeken kan je het land promoten, zeg maar, of beschrijven.
Ja.
Cultuur, de mensen
en
de natuur. Dus dat verwerk ik in mijn boeken.
Maar daarin verwerk je natuurlijk ook je eigen ervaringen daar, zoals je het zelf beleefd hebt.
Ja, zeker. Ja.
Persoonlijke kleuring.
Ja.
Ja, dat is ook heel erg belangrijk. Ja.
Diep Goud, mijn laatste boek, dat speelt zich af in Australië. En toen we in Australië waren, met name de Westkust, dat is vergeven van Nederland. Daar leggen ontzettend veel VOC-schepen op de bodem.
Ja, die liepen daar op de kliffen.
Ja. Die gingen van Texel naar Indië. En die leden schipbreuk ter hoogte van Australië.
Ja.
Nou, er zijn diverse museums waar je Nederlandse namen ziet, Nederlandse schilderijen, Nederlandse gebruiksvoorwerpen. Ja. Nou, dat was de aanleiding om boek 4 te schrijven.
Ja.
Boek 4 gaat over een gezonken VOC-schip, de Fortuin. De Fortuin is overigens nog niet gevonden, maar in mijn boek wordt die gevonden. En daar leggen wat kostbare spullen in natuurlijk, want dat schip was onderweg naar Indië.
Ja.
Dus dat is gevonden door een Australiër die verkocht de spullen uit het schip. Maar een VOC-schip wat op de bodem legt, buiten de territoriale wateren, is van Nederland. Want het is Nederlands erfgoed. Dus ook het goud van in het schip leg is Nederlands erfgoed.
Ja, ja, ja.
Dus dat goud werd verkocht. Ja. Dus de Nederlandse overheid die kwam dat ter orde. En Aad Mulder, de hoofdpersoon uit het boek, die krijgt de opdracht om te kijken waar dat spul nou blijft.
Ja,
en hoe dat naar boven komt.
Ja, ja.
Dus dat is de basis van het verhaal.
Wij leerden allemaal op school dat de VOC-schepen terugkeerden uit Indië helemaal vol tot aan de nok volgeladen met specerijen.
Specerijen, ja.
Maar ze gingen natuurlijk niet leeg daarheen. De lading bestond vaak uit gewoon baksteen om huizen te bouwen.
Ja.
Wapens ook vaak om de Inlandse vorsten een beetje te helpen om iedereen in toom te houden.
Ja.
Maar dus ook puur goud om zaken te kunnen kopen. Ja.
De gepikte realen van de Spanjaarden.
Ja.
Dus dat is dat zijn basissen voor het schrijven van mijn boeken.
Ja, dat is een fantastische achtergrond. Die hoofdpersoon in je nieuwe boeken, die vertel daar eens wat meer over. Want zit daar veel van jezelf in?
Ja, de hoofdpersoon heet Aad Mulder. Ja. En dat is een gepensioneerde politieman. Hij heeft grijs haar. Hij is wat ouder. Dus 1 en 1 is 2. En de ervaringen die je zelf hebt meegemaakt, dat is ontzettend makkelijk om op die manier het in je boek te verwerken natuurlijk.
Ja. 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 Lijkt me leuk. Ik hoop dat ik hem straks van je kan overnemen op de een of andere manier. Dat wil ik graag lezen. Ja.
Nou, de Borneo-affaire met tweede boek, dat gaat over piraterij. En dat bij de rivierpolitie, toen ik rechercheur was in de Rotterdamse haven, kregen we nog wel eens klachten van de zeevarenden die waar ook ter wereld overvallen waren. Bijvoorbeeld op de Zuid-Chinese Zee. En dat ze aangifte wilden doen, maar ze konden nergens aangifte doen. Want als ze van de Zuid-Chinese Zee naar Bangkok voeren om daar naar de politie te zeggen van, joh, wij zijn overvallen aan boord en doet er iets vandaan, zeggen ze, maar dat is Nederlands grondgebied, jouw boot. Er wappert de Nederlandse vlag op, dus je moet in Nederland zijn.
Ja.
Nou, 3 maanden later kwam ze in Nederland. Nou, dan is het zinloos om dan nog een onderzoek te doen natuurlijk als ze drie jaar oud is.
Ja.
Dus zodoende kwam ik op het idee om de Borneo-affaire te schrijven. Die zich op Borneo afspeelt uiteraard.
Mm-hmm.
En dat gaat over een Nederlandse kapitein die op zee wordt overvallen. Die wordt gegijzeld en daar wordt los geld voor gevraagd. En dat gaat ook Aad Mulder weer op verzoek van de Lloyds, van de verzekeringsmaatschappij in Londen. Die gaat het onderzoeken en die gaat eventueel, als het mogelijk is, het losgeld betalen.
Ah, mooi. Ja.
Dus zo verwerk je je politieloopbaan, de dingen die je meegemaakt hebt, verwerk in je boeken.
Maar dat is ook actueel, want er is nog steeds piraterij.
Zeker.
En er zijn scheepvaartmaatschappijen die zeggen van, nou, wij willen eigenlijk best wel gewapende mensen aan boord hebben om onze bemanningsleden te beschermen.
Ja.
En dat mag dan weer niet.
Nee, dat mag niet. Nee, inderdaad, het is een beetje krom allemaal. Maar ik ben voor het eerst, mijn buitenlandse reis ging naar Kuala Lumpur. Ook naar aanleiding van een piraterijgeval, dat hebben we in Rotterdam opgelost in samenwerking met Lloyds, de verzekeringsmaatschappij. En die opende in Kuala Lumpur een steunpunt over piraterij. Dus daar konden internationale schepen die overvallen waren, die konden daar aangifte doen.
Ja.
En toen vroeg Lloyds ook aan mij of ik een van mijn zaken, een van de piraterijzaken, daar wilde presenteren. En dat heb ik toen gedaan. En dat was ook een van de eerste keren dat ik naar het buitenland ging.
Ja. Over presenteren gesproken. Word je vaak in de gelegenheid gesteld om ergens te presenteren wat je doet in de vorm van workshops of zo?
Ja, workshops met name. We hebben in Capelle een hele actieve bibliotheek. En die vragen af en toe wel eens om een workshop te doen. Maar ook scholen, middelbare scholieren en lagere scholen ben ik wel gevraagd om een verhaal te houden over de politieloopbaan.
Ja.
Alleen dat gaat wel eens, als je naar lagere scholen gaat, gaat het wel eens verkeerd. Want dan vragen de kinderen van de jaren 8, 9, hoe ziet een boef eruit? Zulke vragen krijg je dan. Maar met name middelbare scholieren, dat is wel leuk.
Ja, jonge kinderen die vragen dan waarschijnlijk ook van, heeft u een pistool?
Ja,
en mag
inderdaad.
Ik het zien?
Ja, ja.
Ja.
Heb je wel geschoten? Ja, honderden keren, maar op de schietbaan.
Ja, gelukkig.
Niet in het echt. Ja,
nee, nee,
ja.
nee. Heb jij wel eens een gevangenis van binnen gezien?
Ja.
Meerdere keren?
Ja. En dan valt het om natuurlijk dat de Nederlandse gevangenissen steriel zijn, mooi zijn, schitterende verf zitten, roeste stalen, wasbakken en dergelijke. Maar als je dan in Suriname komt of ergens anders in Engeland al, nou, dan schieten de tranen in je ogen. Echt. In Engeland ben ik in gevangenis geweest met muren van de meeste dik. En dan zitten daar ook niet alleen de schurken en schavuiten, maar ook mensen die niet helemaal goed zijn. En dan heb je natuurlijk hele rare situaties.
Ja.
En in Suriname is het heel onmenselijk. Kleine cellen waar geen bedden staan, maar waar 's nachts dan wat hangmatten neergehangen worden. En daar tientallen mensen zitten in op een heel kleine oppervlakte. Het is triest.
Ja. De leek zegt dan, ze zitten daar wel voor een straf. En dat kan niet zwaar genoeg zijn.
Ja, dat is ook zo, maar er zitten ook mensen bij die nog niet veroordeeld zijn natuurlijk.
Ja. En bij ons is het, in Nederland is het toch wel gericht op resocialisatie van de gevangenen.
Ja. Nou, in de buitenlanden meestal niet.
Nee
hoor, dan moet je gewoon zitten en er gebeurt verder niks met jou. Zit je tijd er ook weer eruit.
Ja. Je hoort altijd zeggen dat, zeker als jeugdige delinquenten in de gevangenis terechtkomen, dat ze er toch eigenlijk altijd wel slechter uitkomen dan dat ze erin zijn gegaan. Wijzer, zeg maar, in crimineel opzicht. Vind jij daarvan?
Ja, dat is ook eigenlijk zo. Ja. Ze krijgen natuurlijk te maken met enorm veel andere mensen die in hetzelfde schuitje zitten. En als je daar als overheid niks of weinig aan doet, ja, dan komen ze eruit wijzer dan dat ze erin gaan.
Ja. Mag ik jou vragen of je een favoriete thriller-auteur hebt? Waarvan je
John Grisham.
Ja?
Is een favoriete thriller-auteur van mij.
Het gaat ook vaak over rechtszaken natuurlijk.
Ja. Ik heb haast al zijn boeken. Alleen dan kom je weer in een heel ander recht natuurlijk. Het Amerikaanse recht. En dat verschilt ook wel van het Nederlandse recht.
Ja.
Maar het zijn fantastische boeken om te lezen.
Ja. Ik vind... Ik heb altijd een beetje moeite met schrijvers die eigenlijk zoveel publiceren dat je gaat denken van, doen ze het eigenlijk wel helemaal zelf?
Ja.
Hebben ze niet gewoon een ploeg mensen aan het werk die bepaalde onderdelen van het verhaal gewoon aanleveren en kant en klaar van, gebruik het maar.
Maar dat denk ik ook wel, ja. Dat gebeurt. Ja, zeker. Ja.
Ja. Dat thema in bluesnummers van gevangen zitten of verdriet hebben of zo. Of liefdesverdriet dan vooral. Heb je altijd van blues gehouden?
Ja, natuurlijk. Ja. Ik kan me nog herinneren dat mijn eerste televisiebeelden waren bijvoorbeeld de Stones. Mm-hmm. In het Koerhuis. Die op de sodemieten kregen.
De beruchte beelden van
Koerhuis. Ja. Grote gordijnen en dan met stoelen gegooid en dergelijke.
Ja.
Nou, dat staat op je netvlies gebrand, zeg maar.
Ja.
En als de Stones, toen de Stones in Rotterdam kwamen, ja, al die concerten heb ik gezien. Ja. Fantastisch natuurlijk.
Ja.
En nog niet zo lang geleden ben ik in Amerika geweest met de zuidelijke route. Dus dat is Memphis, New Orleans, al die steden met B.B. King. Dat is fantastisch. In New Orleans heb je Bourbon Street, waar een kilometer of twee lang met allemaal kroegen. En in elke kroeg, of haast elke kroeg, staat een bluesband.
Ja.
Fantastisch.
Ja.
Van de ene kroeg naar de andere. Alleen, als je de kroeg binnenkomt, moet je ook een biertje drinken.
Ja.
En dat zijn dan halve liters. Dus na drie kroegen, ja, dat gaat er niet meer in eigenlijk. Dat is wel een nadeel.
Dan ben je zelf ook niet meer zo muzikaal.
Nee. Maar de muziek blijft. Het is fantastisch.
Ja.
Dus ook mijn hoofdpersoon. Aad Mulder, ja, die houdt van die muziek.
Ja. Bespeelt hij ook een instrument?
Nee. Hij heeft een koptelefoon, meer niet.
Ja. Nee. Als ik dan zo'n Eva Cassidy hoor zingen, dan dat vind ik al prachtig. Een mooie, warme stem.
Ja.
Maar dan speelt ze ook nog zelf zo op die gitaar. Alsof er wel twee mensen aan het spelen zijn. Dat vind ik zo fantastisch mogelijk.
Ja.
Als je dat kan.
Dat is ook schitterend, ja.
Puur genieten.
Ja.
Aad, hoe werk jij nou aan een boek? Hoe begin je? Hoe, Hoe orden je je materiaal bijvoorbeeld?
Nou, ik put uit mijn loopbaan, zeg maar.
Ja.
Tenminste, tot nog toe. En daarom zei ik al, ik heb de vergissing, dat is de reis naar Suriname of de zaak Suriname. De Borneo-affaire is het piraterij gebeuren in Indonesië. En Diep Goud is dan Australië. Ik ben in mijn vijfde boek bezig en dat gaat over Rotterdam. Over de kunsthal waar de schilderijen gejat worden. En dat wordt de basis van mijn vijfde boek. Daar ben ik nu mee bezig.
Ja. Maar wat ik eigenlijk wil weten is dan, hoe begin je? Je gaat zitten achter je iMac, achter je computer.
Ja.
En dan moet je ergens beginnen.
Ja.
Zeg je dan van, nou, ik heb hier een pagina 1 die is leeg en ik begin gewoon te rammelen?
Nee, ik begin soms bij hoofdstuk 36. Een verhaal en daar bouw ik dan een kop en een staart aan, zeg maar.
Ja.
Dat is eigenlijk de basis zoals ik werk. Gestructureerd doe ik het absoluut niet.
Nee.
En ja, op die manier verschijnen mijn verhalen.
En je weet wel hoe het patroon verloopt en,
ja, zeker,
en wat de clue is.
Ja, ja, zeker.
De vorige uitzending van Panorama Literama was Elvin Post, mijn gast.
Ja.
En die zegt, ik werk eigenlijk voornamelijk intuïtief. Mijn hoofdpersoon verrast me soms ook. Die doet dingen waar ik eigenlijk zelf...
Nou, dat is zeker. De hoofdpersoon, maar ook de situaties waarin de hoofdpersoon terechtkomt. Die bouw je als schrijver uit.
Ja.
En daar probeer je dan een situatie, positief of negatief. Maar je probeert er een situatie uit te putten. En zo schrijf je eigenlijk.
Ja. Ja. Ja, ja,
tenminste, zo schrijf ik.
Zo kun je ook de fictieve elementen inbrengen. Toen ik zelf... echt fulltime begon te schrijven, was mijn ervaring dat ik nogal een beetje chaotisch bezig was. S'morgens werken, s'middags er weer wat aan doen en s'avonds ook weer. Dat heb ik samen met mijn echtgenote uitgezocht, wat nou mijn meest productieve tijd was. En dat bleek eigenlijk gewoon s'morgens te zijn.
Ja.
Lekker vroeg beginnen, zoals nu, als het zomer is. Desnoods om 5:30, 6 uur en dan gewoon de hele tijd doorwerken. En dan pak een beet 11:30, 12:00 zeggen van nou, genoeg voor vandaag. Doe dan niks meer.
Ja.
Werk jij ook heel de dag door? Of,
nee,
of
absoluut
heb je ook
niet.
Tijden,
nee, nee. Ik doe als ik... als je op straat een situatie ziet die je kan verwerken in je boek. Of op de radio of in de krant of weet ik het wat. Wat hoort of leest wat je kan gebruiken. Dan begin ik te schrijven. En dan die situatie die verwerk ik in mijn boek. Maar het is niet zo dat ik per dag zoveel uur ga zitten schrijven.
Nee, nee.
Nee. Ik heb ook 1,5-2 jaar doe ik over een boek.
Hm.
Dus het ontstaat heel langzaam eigenlijk, zeg maar.
Ja, ja. En je hebt nu een vaste hoofdpersoon voor je boeken. Maar er zijn natuurlijk ook bijfiguren die in het verhaal een rol spelen. Hoe kom je daar nou aan? Leen je bijvoorbeeld karaktertrekken van mensen in je omgeving?
Als ik naar de vergissing kijk, dat gaat over een verdovend middelhandelaar. En die situatie, de man, de houding, het postuur, omschrijf ik exact zoals die is.
Mm-hmm.
Het is een dikke kale vent met kraalogen. Nou, dat is een prachtig figuur om je boek te verwerken natuurlijk.
Ja, ja.
Die man die kon haast niet lopen, zo dik was die.
Dik was die.
Hij verdiende goud. Maar die verwerk je in je boek.
Ja.
Alleen hij heet niet zoals hij echt heette. Hij heeft een andere naam.
Ja, ja, ja.
En ik met name in Suriname en in Australië lopen de verhalen nog slecht af. In Australië bijvoorbeeld heb ik een corrupte, aan kook verslaafde politiechef, omschrijf ik. Dus aan het eind van mijn boek bied ik eigenlijk mijn verontschuldiging aan, in een nawoord aan de bewoners van Australië, dat het fictie is en dat die
niet alle politiechefs.
Nee, nee, inderdaad. Nee.
Ja.
En dat doe ik in het Suriname ook. In Suriname komt er een kooklab dat wordt tot ontploffing gebracht en dergelijke. Ook daar heb ik een nawoord waarin ik me excuus bied aan de Surinaamse mensen, want niet iedereen is zo als ik in het boek omschrijf.
Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar dat... ja, ik denk ook niet dat er mensen zijn die echt zo letterlijk geloven dat het echt is wat je schrijft in een boek. Dat,
nee.
Ik heb een quote van Dion Meyer, een Zuid-Afrikaanse thriller-auteur. En die zei in een interview, een makkelijk boek is een slecht boek. Vind jij daarvan?
Een makkelijk boek is een slecht boek, ja.
Ja, moet er ik altijd weet niet. Iets zijn om over na te denken, om over te dubben?
Ja.
Moet je iets leren uit een boek?
Ja. In een voorwoord in mijn boeken zeg ik altijd dat misdaad loont niet. Mm-hmm. En tussen haken zet ik erachter, of soms toch wel. Dus eigenlijk zou dat best wel kunnen, maar een boek wat je makkelijk schrijft, dat een slecht boek is daar, dat geloof ik niet.
Nee.
Het zou best wel een goed boek kunnen zijn als je het makkelijk schrijft.
Ja.
Als je enorm veel fantasie hebt en kan putten uit een enorme achterban.
Ja.
Dan,
maar ja, wat nou precies goed is en wat nou precies niet zo goed is, daar kunnen we natuurlijk eindeloos over doordebatteren. Dat is net als over het begrip literatuur. Wat valt daar binnen en wat valt daar buiten?
Ja, ook elke schrijver heeft een eigen stijl natuurlijk.
Tuurlijk,
En ik in mijn boeken heb ik ongetwijfeld ook een eigen stijl. En daar moet je ook niet aankomen, vind ik.
Nee.
Dat is de schrijver.
Ja, en dat is jouw stijl. En dat is
En je kan er iemand kan het regisseren of veranderen. Maar ik vind het mooi niet doen. Hmm. Hoogstens kan je naar schrijffouten kijken en naar wat constructiefouten. Maar de basis is de schrijver. Ja. En zijn schrijftaal. Ja.
Komen er in jouw verhaal ook wel eens mensen voor die in wezen eigenlijk best wel goed zijn, goedaardig zijn, maar die toch veranderen in slechte mensen?
Zeker, ontzettend. De vergissing weer, dat boek uit Suriname. Dat is een diplomaat die werkt op de Nederlandse ambassade. En die gaat voor de schurken, voor de kookhandelaar, die kook smokkelen.
Ja.
Dus dan heb je een enorme goede man, een diplomaat, die toch verandert in kookdealer. Ja. En vervolgens de broer van die man die sterft aan de kook. Dus die diplomaat verandert ook weer. Die gaat van kookhandelaar, gaat die zorgen dat, of hij wil dat de kook verbannen wordt in Suriname.
Ja. Sterk punt. Ja. Arie, wat betekent het de sociale media voor jou? Ben je een Facebooker en een noem maar op?
Niet enorm, maar ik heb de gebruikelijke manieren van Facebook en dergelijke. Maar niet. Ik ben wat dat betreft opgeleid nog met enorme tikmachines om de verbalen te schrijven toen de tijd. En ik ben inmiddels al 17 jaar met pensioen. Dus met name in de laatste jaren is die IT enorm met grote stappen vooruit gegaan natuurlijk.
Ja.
Ook in het politiewerk. En dat heb ik gemist.
Ja. Ja. Ja, die ontwikkeling is
razendsnel. Ja, ik zeg wel, ik ben opgeleid met enorme Triumph tikmachines. En handgeschreven verbalen nog in de begintijd.
Ja.
En nu is dat enorm gedigitaliseerd.
Ja.
Alles.
Ja. 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 Ik heb voor de klas gestaan, dat vertelde ik je al. En ik heb nog met schoolbord en krijtjes gewerkt. En met een digitaal schoolbord zoals ze nu overal hebben, zou ik ook niet overweg kunnen. Nee. Hey, veel auteurs zijn ook filmliefhebbers. Want films vertellen ook een verhaal.
Ja.
Misschien heb je er wel eens gedacht om een scenario te produceren. Maar heb jij ook een favoriete regisseur of een favoriete film?
Nee, eigenlijk niet. Nee? De Nederlandse films, de Nederlandse politiefilms, die vind ik soms wel realistisch en goed. Ja.
Ja.
Baantje bijvoorbeeld, dat vond ik wel een aardige film. Ook in die films moet het spannend zijn natuurlijk. En gaan ze soms voorbij in de realiteit.
Ja.
Maar er zijn hele goede films bij.
Ja.
In Rotterdam had je de serie over Spangen.
Ja.
De politie serie spangen. Nou, dat was prachtig.
Ja. Je noemt baantje. Dat is een dat was een formule, hè?
Ja.
De kok had altijd een nadenkmoment als hij bij Louisje in de kroeg ineens dacht en van, toen, maar zo moet het natuurlijk
toen
zitten.
Toen had hij het, ja.
Ja, dat is natuurlijk geen reëel beeld van politiewerk. Nee, dat één man zegt van, maar nou heb ik het door.
Ja, nee, absoluut niet. Nee, als je echt naar het politiewerk kijkt, is het soms ontzettend saai. En ook met het schrijven moet je uitkijken om dat te vermijden. Het inbrengen van observatie bijvoorbeeld, het volgen, het autorijden, wat enorm belangrijk is bij de politie.
Mm-hmm.
Ja, dat kan je heel moeilijk omschrijven in een boek natuurlijk. Mm. En dan moet je ook niet te lang overschrijven, anders wordt het heel eentonig.
Ja.
En ook het einde van de zaken. Soms los je een zaak gewoon niet op.
Ja.
He, dan weet je wel wie de dader is, maar je kan er niet bij komen. Ja. Je kan het bewijs niet neerleggen.
Ja.
En dat in mijn boeken, of in een van mijn boeken, heb ik dat ook.
Ja.
Het wordt gewoon niet opgelost.
Nee. En in zo'n televisieserie zie je dan dat één zaak wordt behandeld, zeg maar, in één aflevering.
Ja.
Maar in werkelijkheid ben je natuurlijk als politieman, als rechercheur, met misschien wel 10, 12, 20 zaken tegelijk bezig.
En soms jaren.
Ja, 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 ja.
En een groot gedeelte van je rechercheonderzoek is bijvoorbeeld het tappen van telefoons.
Mm-hmm.
Nou, dat duurt soms enorm lang.
Ja.
En het kost enorm veel tijd. Maar soms is het ook heel openbarend in het oplossen van de zaak.
Ja.
Dus het is, het politiewerk is een hartstikke mooi werk. Alleen soms is het enorm eentonig.
Ja. Dan heb je misschien tussendoor weer tijd om af en toe nog eens leuke aantekeningen te maken.
Juist, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja.
Wat zit er in de pipeline? Je zei, ik ben nu bezig met een volgend boek.
Ja.
Wat was daar de titel ook weer van?
Jaren geleden is er in de kunstmarkt zijn er wat schilderijen gestolen.
Kunsthal, ja.
In de kunsthal zijn er wat schilderijen gestolen. En dat wordt de basis van mijn vijfde boek.
Hm. En dan gaat jouw inspecteur ook weer...
Ja, die wordt ook weer door de verzekeringsmaatschappij gevraagd om eens te kijken waar die schilderijen zijn gebleven. Ja.
Ik herinner me dat over die zaak dat ze doodsimpel via een achterdeur binnenkwamen. Klopt. En ook weer op dezelfde manier verdwenen.
Ja. In mijn boek staat ook de nachtwaker een sigaretje te roken bij de achterdeur.
Ja.
Die open laat staan.
Ja.
En dan zo komen ze binnen.
Ja.
Het is ook heel simpel. Ja. Ja.
Er zijn ook wel films gemaakt over echt techneuten die erin slaagden om dan de beveiligingsbeelden ook stop te zetten. Ja. Camera's zwart te laten worden en zo. Dat was dan bij de kunsthal niet.
Nee. Maar dat zijn allemaal films natuurlijk. En in de realiteit is het ontzettend moeilijk om dat te realiseren. Dat,
En de verzekeringen spelen natuurlijk ook een grote rol daarin, hè?
Ja.
Ja.
Ja, als de verzekering betaalt, dan is er weinig animo om aangifte te doen.
Ja.
Dat hadden we met dat piraterij natuurlijk. Als er een schip van een rederij wordt overvallen op zee en de verzekering betaalt schade, dan doet die rederij maar geen aangifte. Dat wil die helemaal niet.
Dan is het al snel afgelopen voor iedereen.
Want die wil alleen met zijn geld terug. Ja.
We komen aan het eind van onze uitzending. Arie, ik wil jou heel erg bedanken dat je hier wilde zijn om te vertellen over je boeken. En ook een beetje over het politiewerk.
Ja, niks te danken.
Ja, reuze interessant. Ik wil u allemaal weer zeer hartelijk bedanken dat u naar mijn programma heeft willen luisteren.
Aan deze podcast werkten mee John Brosens, Hans van Hengel, Daphne Plezier en Scott Verhagen. Exact Podcast. Dit is Exact.